Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio eerwaarde heer Edward Janssens, rector van het heiligdom van Frisserpoffen in Moerzeken. Het is niet de eerste keer, eerwaarde, dat u hier bent. U heeft ons in het verleden al gesproken over priester Poffen en ook al bijdrage geleverd aan ons tijdschrift. Hartelijk welkom, dank voor uw komst opnieuw. Hoe gaat het nog met u?
Gaat goed, dank u wel. Ja.
En vandaag komt u ons spreken over iemand die in Vlaanderen minder gekend is dan priester Poffen, denk ik. U komt ons spreken over kardinaal von Galen, een Duitse kardinaal, waar u een boek over geschreven heeft.
Inderdaad, ja.
Hoe bent u daar in de eerste plaats toe gekomen, kardinaal von Galen, een zaligverklaarde Duitse kardinaal, om daar nu in het Vlaams een boek over te schrijven?
Maar dat is heel toevallig gekomen. 20 jaar geleden had ook ik niks van kardinaal von Galen gehoord. Het was voor mij een totaal onbekende persoon, een onbekende bisschop uit Duitsland. Münster is wel een grote stad en een groot katholiek bisdom, maar kardinaal von Galen was mij volslagen onbekend. Het is tot eerder toevallig geweest dat ik hem heb kunnen leren kennen, kort na zijn zaligverklaring op 9 oktober 2005 in Rome. Ben ik toevallig naar Münster getrokken met een collega om een citytrip te doen naar deze stad. Het was afschuwelijk weer. We konden niks doen, we konden niks bezichtigen. We zijn van armoe de Sint-Paulusdoom van Münster binnengetreden om daar te schuilen voor het slechte weer. In die Sint-Paulusdoom, prachtige doom van Münster, volledig erop gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, is een heel mooi kloosterpand rond. En in dat kloosterpand is een ruimte die voor tentoonstellingen gebruikt wordt. In die tentoonstellingsruimte was toen een hele bijzondere tentoonstelling opgebouwd rond kardinaal von Galen, een van hun bisschoppen, die dus kort voordien, zoals ik zei, zalig verklaard was in Rome. Het was een tentoonstelling die bijzonder professioneel, zeer grondig en zeer pedagogisch was opgebouwd. En we hebben daar een grote tijd in die tentoonstelling doorgebracht. En mijn interesse voor die figuur was onmiddellijk gewekt. Ik heb daar grondig alles bekeken, grondig alles beluisterd, want er waren ook audiovisuele zaken te beluisteren. En omdat het zeer zo goed was, heb ik me enkele boeken aangeschaft over kardinaal von Galen. En van het ene boek is het andere gekomen en zo is mij die figuur vertrouwd geworden, heb ik me daarin verdiept en zo heb ik die bijzondere figuur uit de Duitse katholieke kerk leren kennen. Eerder toevallig dus.
Eerder toevallig. En ja, wat was er nu zo bijzonder aan deze kardinaal? Het feit dat er een tentoonstelling voor hem was opgemaakt in de Sint-Paulusdoom in Münster?
Zij was een man geboren in een adellijke familie. In het grote bisdom Münster, dat zich toen uitstrekte van het lage Rijnland tot bijna in het noorden van Duitsland, verdeeld over twee partijen rond Münster en het Oldenburgerland. Een lid van een adellijke familie, graaflijke familie, die in 1803 door de nieuwe heersers in Pruisen in de gravenstand werd verheven. Maar een oude adellijke familie zonder specifiek een grote titel te hebben gehad, pas sinds 1803 mochten ze zich graaf von Galen noemen. Hij is geboren dus op dat graaflijk slot op 16 maart 1878. Het slot in de kleine plaats Dinklage. U moet zich dat voorstellen, een burcht, maar eerder een groot boerenhof. Het was een heel landelijke streek en de rijkdom van de familie von Galen was dan niet zozeer gelegen in allerlei industrieën of in gebouwen, maar in gronden. Zeer veel gronden waar pachters deel van uitmaakten en waar boeren en pachters werkelijk de bevolking uitmaakten van Dinklage, van de eigendommen van de familie von Galen. Het was een grote familie. Von Galen was het voorlaatste van de 13 kinderen. Een heel bijzonder grote familie. En von Galen was de 11e in de rij. Dus bijna de jongste spruit. En op die burg Dinklage, dat is een, als je daaruit zou komen, dat is een bijna idyllisch oord. Waterpartijen. Die burcht rijst erop uit het water en omgeven door mooie velden. Je kunt het eigenlijk een beetje zien als een sprookjesachtig kasteeltje, een burcht, grote ereoeve van die zaken zo. Zeer, zeer, zeer mooi geleven. En in die ruimte is von Galen grootgebracht. Met een heel groot gezin, met een vader die een strenge vader was, die parlementslid is geweest voor de Centrumpartij. Dat is een beetje de katholieke partij van vroeger in Duitsland. 30 jaar lang is hij parlementair geweest, zijn vader. En zijn moeder uit het adellijk geslacht ook van de von Spees, die thuis de scepter zwaaide, omdat vader, omwille van zijn politieke activiteiten, veelal in Berlijn weerhouden was. Von Galen kreeg thuis les samen met de andere kinderen van een huismeester, zoals het in die adellijke families toen gebruikelijk was. Ze gingen niet naar school in het dorp, ze gingen niet elders, ze kregen thuis les de eerste jaren en tot hun 12 jaar. En was een huisleraar die hun van alles, zoals we kunnen voorstellen, dat het ons een beetje geleek op de lagere school van onze tijd, hè, maar die dus thuis werd gegeven. Von Galen was een bijzonder ijverig kind, een druk kind ook. Een kind dat een struise kerel was, ook toen hij reeds klein was, en die alle grappen uithaalde en die opging in dat landelijke leven. Zijn thuis, de burcht Dinklage, dat is vooral hem altijd een referentiepunt geweest. Zijn thuis is normerend geweest voor zijn verdere leven. Maar niet alleen de natuur en de thuis, maar ook vooral de godsdienstige opvoeding en de godsdienstige voeding die hij daar heeft gekregen. Het was de moeder, Elisabeth von Spee, die persoonlijk zorg droeg voor de godsdienstige opvoeding van haar kinderen. Zij leerde hen bidden, zij leerde hen de catechismus, zij gaf daar uitleg over, zij bracht hen naar de kerk voor hun eerste biecht, zij bereidde hen op alles voor, alle grote diensten, de catechese, dat werd door haar gegeven. Ze was daarin geen uitzondering, de moeders vervulden in die tijd in de adellijke families een heel belangrijke rol, doordat ze in feite hun kinderen pedagogisch en christelijk opvoeden. De vaders, die, zoals ik zei, afwezig waren, weerhouden door politiek of andere activiteiten, met 4500 hectare aan eigendom, was er heel wat werk op dat domein. En dat vroeg van vader von Galen, Ferdinand von Galen, vroeg dat bijzonder veel werk. Dat maakte dat hij niet zoveel thuis was. Als hij thuis was, dan was er een bijzonder grote eerbied voor dat vaderlijk gezag. Vader von Galen droeg ervoor zorg dat zijn kinderen ook over de politiek geïnformeerd werden. En zo werden er thuis tijdschriften doorgemaakt, werden er politieke discussies gehouden, zodanig dat hij Von Galen, de kardinaal, later kardinaal Von Galen, ook van bij het begin reeds goed op de hoogte was van alles wat er reilde en zeilde in dat Duitsland van die tijd. Dat een bijzondere periode doormaakte, omwille van de cultuurkamp, waar wij het misschien later nog over zullen hebben. Maar dus die godsdienstige voeding, die godsdienstige vorming en die menselijke vorming die hij thuis heeft gekregen, samen met de prachtige natuur rond de burcht Dinklage, die hebben op Von Galen altijd een enorme invloed achtergelaten. Dat was zonder meer zijn referentiepunt, zijn ouderlijk huis, zijn ouderlijke thuis. Hij nam ook nooit vakantie, maar hij ging wel naar zijn ouderlijke burcht. Daar ging hij in vakantie, om te wandelen en paard te rijden rond de landerijen van de burcht. Dat was zijn grote droom geweest, heel zijn leven, dat ouderlijk huis goed in stand houden, en daar keerde hij altijd opnieuw naar terug.
Ja, dus we kunnen wel spreken van een gelukkige en stabiele jeugd en opvoeding die hij gekregen heeft.
Bijzonder stabiel en bijzonder gelukkig, ja. Moet ik dat voorstellen? 13 kinderen, zijn er ook enkele van gestorven. Ja, dat was daar een drukte van je welste, hè? In die burcht Dinklage. En het ging er bij wijlen ook zeer spartanisch aan toe. Want stel je voor, elk kind had wel zijn kamer, maar er was geen verwarming. Hè? Er was geen warm water. Dat ging zeer spartaans toe. Die kinderen werden niet luxueus opgevoed, zoals wij dat dan gewoonlijk denken. Hè? De adel baden in de luxe en in de weelde. Bij de Von Galens was dat niet zo. Dat was een spartaanse opvoeding, zonder verwarming op de kamers. Kan daar koud zijn in het Münsterland, zonder warm water, zonder heel precaire voorzieningen in die burcht Dinklage. Maar Von Galen was daar zeer gelukkig. Samen met zijn broers en zijn zussen heeft hij een heerlijke jeugd doorgemaakt in die burcht Dinklage.
En voor we tussenuit gaan voor een eerste muzikale onderbreking, vroeg ik me ook nog gewoon af, het katholiek zijn van die familie, was dat iets dat eigenlijk streek en historisch gebonden was? Of was dat een keuze? Of hoe kwam het dat de familie Von Galen katholiek was?
Van oudsher, hè?
Van oudsher.
De adel was, de Westfaalse adel, de Beierse adel ook, was bijzonder katholiek, hè? Van oudsher had men in Duitsland twee zeer katholieke streken. Beieren, hè, zoals wij dat kennen, maar ook Westfalen. In ons ogen minder bekend, maar Westfalen was in het Rijnland een bijzonder katholieke streek. En terwijl rond Berlijn, Pruisen, veel meer protestants was. Die katholieke families hadden in Westfalen een hele grote band met elkaar. Hè. Die discuteerden met elkaar, die huwden met elkaar. En dat katholiek zijn werd meegegeven, als het ware met de paplepel. Hè. Dat was een van de dragende elementen van die katholieke adel. Hè. Dat was het katholieke geloof. Dat was een dragend element. En dat is van generatie op generatie meegegeven, maar in de 19e eeuw is dat nog versterkt geweest. Precies door enkele elementen die uitgingen van de protestantse Pruisische staat en die de aanleiding zijn geweest voor de cultuurkamp. Wat gemaakt heeft dat die katholieken nog katholieker werden. Hè? En dus nog meer in een groep aaneensloten. Hè? Dat was dus een effect dat niet beoogd werd door de Pruisische staat, maar dat had wel het gevolg. Van oudsher heeft de katholieke adel in Westfalen altijd meer gekeken naar Rome dan naar Berlijn. Hè. Men noemde de katholieke adel in Westfalen dan ook zeer ultramontaans. Berlijn, goed, dat was het politieke centrum, dat moest wel men respecteren. En de keizer of de koning en de keizer woonden daar, waren ze natuurlijk zeer sterk voor waren. Zij waren nogal monarchisch ingesteld, maar hun directieven of Rome ging bij hen zeker voor. Hè? Over de bergen, ultramontaans waren zij vast en zeker. En dat gevoel werd versterkt precies door enkele maatregelen die de kanselier von Bismarck heeft genomen tijdens de fameuze cultuurstrijd in Duitsland.
We zullen het er dadelijk verder nog over hebben. We gaan er nu tussenuit voor een stukje muziek.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met eerwaarde heer Edward Janssens, die ons vertelt over kardinaal von Galen. Eerwaarde, u heeft zo net gesproken over zijn mooie kindertijd. Zijn kindertijd waarin hij een degelijke katholieke opvoeding ontving. Zijn katholiciteit werd niet in vraag gesteld. Dat was eigenlijk een evidentie. Dus oké, het is misschien niet raar dat hij uiteindelijk dan toch het priesterschap heeft overwogen. Maar hoe is dat nu concreet gegaan? En hoe is hij van zijn kindertijd dan uiteindelijk priester en kardinaal geworden?
Wel, zijn heerlijke tijd thuis op de Waterburgt in Dinklage nam aan 12 jaar een einde. Hè. Toen werd hij samen met zijn jongere broer Frans werd hij naar een internaat gestuurd, het internaat Stella Matutina in Oostenrijk. Dat was een jezuïteninternaat, waar ze de kinderen dus opgeleid werden in de klassieke Latijnse humaniora. Maar heel streng regime, heel streng internaat, maar met een bijzonder degelijke opvoeding op alle gebieden. Zowel religieus als menselijk, sportief. Dat internaat had toen reeds in die tijd, eind van de 19e eeuw, had een zwemkom. Hè. Men zat in de bergen, men deed dan aan bergwandelingen, hè. Men deed dan skiën. Dat was allemaal, behoorde bij dat programma in dat katholieke internaat naast de lessen die hij daar moest volgen. Clemens August von Galen, die in de familiekring Klauw werd genoemd, hè, een afkorting, was enigszins een beetje moeilijk in die jaren. Hè. Waren misschien ook wat puberteitsjaren hè, die eraan kwamen. En dat maakte dat zijn schoolresultaten aanvankelijk een beetje uitbleven. Hè. Hij had het moeilijk. Hè. De aanpassing van zijn heerlijke kindertijd in de Waterburgt rond de Dinklage en dan naar dat strenge katholieke internaat, dat verliep niet zo eenvoudig. Zijn resultaten vielen een beetje tegen. Hè, in de eerste, maar dat heeft zich hersteld, zodat hij toch tot een van de goede leerlingen is uitgegroeid. Wat hij in dat jezuïtencollege Stella Matutina heeft zeker geleerd, dat is een enorme devotie tot de moeder gods. Hè. Dat werd daardoor de jezuïten zeer, zeer diep in die jonge harten of in die jonge zielen ingeprent. Hè. De feesten van Maria werden altijd op een bijzondere manier gevierd. En men kon naast die figuur van Maria niet kijken. Dat was bijzonder. Die had de ereplaats bijna in het godsdienstige leven. En von Galen heeft dat gans zijn leven met zich meegedragen. Maar omdat omwille van de cultuurstrijd de diploma's van de jezuïten niet erkend werden door de Duitse staat, moest hij een abituur halen, een soort eindexamen halen in een Duits college. En dat deed hij dan samen met zijn broer Frans in het college van Vechta, ook in het noorden van het bisdom Münster, het Oldenburgische land. De laatste 2 jaar van zijn zogezegde humaniora heeft hij daar dan doorgebracht, dat ook een katholiek min of meer college was, maar dat ook gecontroleerd werd door de staat en waar hij dus zijn eindexamen, zijn abitur, zoals men dat noemt in Duitsland, heeft afgelegd. Dan was het voor von Galen een beetje zoeken, samen met zijn broer, wat zouden ze doen? Ze hebben enkele maanden daarover gedaan, wat ze zouden doen. Ze hebben samen met andere mensen van hun familie een bedevaart gemaakt naar Rome van enkele maanden. Zoals het gebruikelijk was in de adellijke families, maakten zij een Italië-tour. Noord-Duitsland tot in Rome. Er werd maanden over gedaan om dat mooie Italië te ontdekken. En ze hadden ook een particuliere audiëntie bij paus Leo XIII. Hij met zijn broer. Die audiëntie heeft op Clemens August von Galen een heel bijzondere indruk nagelaten. Die pausaudiëntie. Sommigen beweren dat zijn roeping daar is begonnen. Hè. Alleszins, toen hij terugkwam in Duitsland, week hij weer uit naar Innsbruck, waar hij zich inschreef aan de universiteit samen met zijn broer om enkele semesters cursus te volgen in Duitse literatuur en in filosofie vooral. Dat waren enkele semesters, dat heeft een klein jaar geduurd. En ook daar had onze vriend Von Galen het niet gemakkelijk met die studies. Dat was hij eerder middelmatig te noemen. Het individueel en persoonlijk denken was toen in die tijd voor hem niet weggelegd. Dat verliep moeilijk voor hem. Hè. Hij was op dat punt een persoonlijke gedachte formuleren, zo schrijft hij in een van zijn brieven aan zijn moeder, is voor mij altijd moeilijk. Hè. Dus, maar hij haalt ook zijn diploma daar en dan wordt er voor hem scheiden de wegen van de broers beter. Frans, de jongere broer, gaat naar de militaire academie en onze vriend Clemens August Von Galen, de latere bisschop en kardinaal, die zal andermaal naar een jezuïteninstelling gaan, naar Freiburg in Zwitserland, om daar theologische studies te beginnen. Daar is er een pater, Herman, die bijzondere indruk op hem nalaat, zodanig dat hij eraan denkt om ook jezuïet te worden. Die pater beweegt hem tot andere ideeën, hè, en zegt dat hij toch misschien beter gewoon diocesaan priester zou worden. De theologische studies van Von Galen verlopen in tegenstelling met de filosofie veel beter, hè, zodanig dat hij nu een goede leerling is en een goede leerling van de klas en geen enkel probleem meer stelt. Hij, vermits hij nu de consigne heeft gekregen van om diocesaan priester te worden, verhuist hij in 1903 naar het diocesane seminarie van Münster, hè, zijn thuisbisdom. Daar verblijft hij nog een jaar om verder les te krijgen in theologie, liturgie vooral. En daar wordt hij op 28 mei 1904 priester gewijd. Dat komt er voorlopig een einde aan zijn vormingsperiode. We kunnen zeggen, een thuis zeer sterk katholiek opgevoed, met een bijzondere invloed van zijn moeder, hè, die werkelijk die kinderen doordrongen heeft van godsdienstigheid. Daarnaast de jezuïeten, die een bijzondere stempel hebben gedrukt op zijn intellectueel leven, op zijn menselijke kwaliteiten, voor zover hij die nog niet zou gehad hebben als adellijke afstammeling, maar die ook een diepe Maria-devotie in hem hebben ingeprent. En zo was hij klaar voor het pastorale leven als priester, diocesaan priester van het bisdom Münster. Zijn eerste taak is niet groots te noemen. Hij wordt de onderpastoor, domvicaar, zegt men in het Duitsland, van de kathedraal van Münster, van de doom van Münster, en particulier secretaris van zijn oom, Gerion von Galen, die hulpbisschop was van het bisdom Münster. Dat heeft voor hem die kleine 2 jaar dat hij in dienst was van de doom van Münster en van zijn oom, bisschop, hulpbisschop, heeft op hem ook een diepe indruk nagelaten, omdat hij met zijn oom, die veel op stap was om vondsels toe te dienen, omdat hij zo een blik kreeg op dat grote bisdom Münster. Hè. Toen was dat een bisdom met 1.800.000 katholieken. Hè. De protestanten en de joden niet meegerekend. Hè. Dus het was een bijzonder groot Duitsers houden van juiste getallen. Hè. Ze weten het altijd juist. Hè. En er was 1.800.000 katholieken verdeeld over een enorm gebied. Misschien kent u Kevelaar. Kevelaar, het Maria-Bedevaartsoord, behoort bij het bisdom Münster. Hè. Dat is tot in Oldenburgische land, dat is heel hoog, bijna aan de Oostzee gelegen. Dus we zien een enorme territorium met bijzonder veel katholieken. En dat leerde hij dus kennen dankzij de vormselreizen met zijn oom Gerion von Galen. Dat deed zijn ogen open voor die variëteit, voor de diversiteit in dat grote bisdom Münster, dat hij vele jaren later zelf zou moeten leiden. Nu kreeg je daar reeds zo'n klein beetje een overzicht over. Zijn oom hulbisschop Gerion Maximiliaan van Galen was bijzonder blij dat zijn neef bij hem, met hem mee kon trekken. En hij was heel droef wanneer hij na kleine 2 jaar elders benoemd werd. Een totaal andere benoeming. Hij werd namelijk gezonden naar de grootstad Berlijn als vicaar, als kapelaan van een van de grote parochies, namelijk de Sint-Matthias-parochie in Berlijn. U moet zich dan voorstellen, Münster, een mooie historische stad, het Oldenburgische land met de Waterburg Dinklage, het landelijke leven, en onze Clemens August von Galen wordt van de eerste keer gepiloteerd in een grootstad, Berlijn, die aan een expansie bezig was van tienduizenden inwoners per jaar, die groeide met de jaren tot een echte metropool. Vanuit alle mogelijke hoeken van Duitsland kwam men ook, zoals het hier bij ons was, werk zoeken in de grote steden. Het platteland liep leeg en men kwam naar die steden. En dat maakte dat Berlijn op enkele tientallen jaren werkelijk uitgroeide tot een metropool. En daar, in dat broeinest Berlijn, werd de landelijke, rustige, serene, vrome von Galen kapelaan aan de Sint-Matthias-parochie, die toen 24.000 katholieken telde. Dat is een bijzonder grote parochie, waar hij dus dienst moest doen. Vanaf 1906 is hij daar begonnen. Hij heeft daar het klassieke werk gedaan van een onderpastoor. Hij was pastoraal erg bewogen, maar hij kreeg ook een bijzondere opdracht, namelijk om zorg te dragen voor een tehuis voor werklieden, katholieke werklieden, die in de grootstad Berlijn aangekomen waren en die niet wisten waar ze moesten logeren. Dat was een bijzonder een toevluchtsoord voor die werklieden. En von Galen kreeg het toezicht en de directie over zulk een huis. Er waren 200 kamers waar dus werklieden konden logeren. Het was een theatervereniging, was een muziekvereniging. Von Galen zorgde dat er voordrachten werden gehouden. Er was een bibliotheek. Hij maakte met die jongens, die jonge mannen allemaal, maakte hij uitstappen naar het platteland om de zondag om te gaan zwemmen, om te gaan wandelen met die gasten. Dus hij maakte dat die gezellen, hè, die werklieden, een hele mooie tijd konden doormaken in Berlijn en ook dezelfde tijd katholiek bleven. Dat was de grote uitdaging. Mensen die naar de stad kwamen, lieten vaak een geloof, katholiek of protestant, achter in de landelijke gebieden. Hè. Zij lieten dat geloof achter wanneer ze naar de stad kwamen en ze waren daar aan hun lot overgelaten. Precies die instelling was ervoor bedoeld dat katholiek geloof wel goed bewaard zou blijven. En von Galen deed er alles aan om dat natuurlijk in stand te houden en om die werklieden een goede vorming en opleiding te geven, zodanig dat zij hun katholieke geloof niet achterlieten, niet verwaarloosden, maar bleven cultiveren.
Ja. Want hoe dan ook was Berlijn ook een veel minder katholieke omgeving, minder katholieke streek. Waren daar geen grote uitdagingen als katholieke priester?
Ja, dat was niet eenvoudig. Bijvoorbeeld, een van de mooie dingen die von Galen altijd heeft gecultiveerd, dat waren de processies. Hij hield van de processies in de landelijke omgeving van zijn geboortestreek. Hij hield van de processies in Münster. In het katholieke land was dat geen probleem. Maar in Berlijn waren er geen processies. Men durft niet op straat komen als katholiek. Dat werd niet gedaan. De processie werd binnen de kerk gehouden. En dat voelde von Galen aan als een... Hij was daar ontdaan over dat er geen processies in de open lucht konden plaatsvinden in Berlijn. Hij leed daaronder. Ecumene, dat bestond eigenlijk in die tijd nog niet zo geweldig goed. Maar hoofdzakelijk was Berlijn een evangelische, een protestantse stad. Hè. Maar vooral in de ogen van von Galen was het een heidense stad. Hè. Met een hele mooie uitdrukking schrijft hij in een van zijn brieven aan zijn moeder: Berlijn is vast eine heidnische stad. Hè. Het is echt bijna heidens hier. En ja, u moet weten, we zijn voor de oorlog van 14 en na de oorlog van 14. Dat was allemaal zeer vloe daar in Berlijn, dat we gingen er zeer werelds aan toe. En Van Galen leed daar geweldig onder, dat hij niet dat katholische, dat katholieke leven werkelijk tentoon kon spreiden in de publieke ruimte. Hij had natuurlijk zijn, meer dan zijn werk als kapelaan in die grote stadsparochie met het gewone pastorale werk. En ook met zijn gezellen, met zijn werklieden, had hij meer dan zijn werk om echt veel te treuren over dat katholieke leven dat in Berlijn niet kon. Maar hij leed daar toch wel een beetje onder, vooral.
Het feit dat hij daaronder leed, wat zegt dat over zijn persoonlijkheid? Was hij iemand die heel authentiek was in de zin van recht voor de raap? Dat hij, ja, hoe was zijn persoonlijkheid? Want daar hebben we het nog niet zo echt over gehad. Dus we hebben het over zijn achtergrond gehad. Hij is een rustig iemand wel, een stabiel iemand. Maar wat was zo zijn temperament?
Als kind was hij nogal eerder opgewekt. Hè?
Mm-hmm.
Dat heeft zich een klein beetje gemilderd. Maar hij heeft altijd die strenge richting die hij meegekregen had van thuis, heeft hij bewaard. Recht was recht en krom was krom. Hè? Dat heeft hij gans zijn leven gehad. Dus dat rechtvaardigheidsgevoel was bij hem zeer sterk. Er kon niet dezelfde tijd een ja en een nee zijn. Dat bestond niet voor hem. Het was ja of het was nee. Wat recht was, dat moest recht zijn. Geen kronkelwegen, dat was een heel bijzondere trek van zijn persoonlijkheid. Dat rechtsgevoel, dat ook de Duitse staat moest ervoor zorgen dat er rechtvaardigheid heerste in het land. Hè. Dat was een van zijn grote pijlers waarop hij later zijn bisschopsambt zal bouwen. Hè. Er moet hier een rechtvaardige staat zijn. De staat moet zorgen voor rechtvaardigheid binnen zijn muren. En dat kenmerkt zijn persoonlijkheid ook, die ja, strenge rechtvaardigheid. Hij was eerder behoudsgezind, conservatief zouden wij nu zeggen, op allerlei gebieden. En zijn vroomheid, dat heb ik al eventjes vernoemd, was zeer sterk mariaal gericht. Dat is ook een integraal deel van zijn persoonlijkheid, dat het een bijzonder vrome man was. Hij was daarvoor gekend in Berlijn. Es ist ein frommer, zeiden zijn collega's. Het is een vrome man die zich ook niet spaarde, die zich gaf aan zijn pastoraal werk. Dat had hij ook gekregen van thuis uit. Men moest ervoor gaan. En zeker als adellijk persoon. Hij vond dat hij als adellijk persoon maar reden had om die graventitel te dragen als hij zich inzette voor zijn medemens. Een adellijke persoon moet niet teren op de luxe, moet niet teren op de welstand, maar heeft als plicht om zich ten dienste te stellen van de maatschappij en van de andere medemens. Dat was ook een van zijn karaktertrekken. Die rechtvaardigheid, die vroomheid, Maria-devotie, en dan zich dienstbaar willen stellen van de medemens. Politiek was hij natuurlijk door zijn vader erg geïnteresseerd in de Centrumspartij. Hè, en is er nooit echt actief in geweest, maar heeft wel verschillende bijdragen geschreven voor de krant Germania, die de krant was van de Centrumspartij. En daar was hij eerder conservatief politiek denker.
En de oorlogsjaren dan, de Eerste Wereldoorlog, brengt hij die ook door in Berlijn?
In Berlijn, inderdaad. Hè. Hij was natuurlijk een vurig Duitser, hè, een patriot. Hè. Je kunt je niet voorstellen, uw patriotisch Van Galen en al die Duitsers waren in die tijd. Hè. Dus het Duitse heer ging zegevieren. Hè. En natuurlijk, dat was een oorlog die hij meegemaakt heeft, op de achtergrond. Hij heeft wel een poging gedaan om militair almozenier te worden en om de troepen van Duitsland te vervoegen als legeralmozenier, maar er waren er voldoende. Er waren zoveel aanvragen dat er een overvloed was aan kandidaten voor legeralmozenier. En is dat dus niet geworden. Hij is één keer op bezoek geweest in Frankrijk, bij de Duitse linies, bij het Duitse leger. Maar dat was een bezoek op afstand. Hè. Dat was een bezoek waar men aan die gedelegeerden mooie dingen liet zien, hè. Niet de werkelijkheid van de oorlog. Die kende men eigenlijk in Duitsland niet goed. Men zag wel de gewonden toekomen, men zag de armoede toenemen, want de bevoorrading van Duitsland liep niet zo flink, maar eigenlijk goed geïnformeerd waren zij niet. Over bijvoorbeeld de vredesinitiatieven van paus Benedictus XV waren zij niet zo goed ingelicht in Duitsland. Dat bleef op een zeer hoog politiek niveau. Dat was een hoog politiek spel waar de gewone man, ook de gewone kapelaan en pastoor, niet erg over geïnformeerd was. Maar het einde van deze oorlog heeft hij meegemaakt als een echte ontreddering. Dat de monarchie moest sneuvelen, hè? Dat er geen keizer meer was. De adel en het koningdom, ja, dat ging een beetje samen. Hè? Ook al was de koning een Pruis of de keizer een Pruis, maar toch werd die monarchie gerespecteerd door de adel. En dat was voor hem een ineenstorting, werkelijk. Dat die monarchie ineenstortte, kon hij niet vatten. En hij hanteerde dan ook als argument om die ondergang van de Duitse legers te begrijpen, hanteerde de fameuze dolkstoottheorie. De Duitse legers zijn als het ware in de rug gestoken met een dolk door de opstanden van de socialisten en de communisten in het Duitsland van die tijd. Want naar het einde van de Eerste Wereldoorlog begon daarvan alles te broeien in Duitsland. Alle mogelijke strekkingen kwamen aan voor, maar ook socialisten, communisten, die het volk opjutten, die een hele stimmung onder het volk bewerkten. En men aanzag dat, die stemming, die anti-Duitse stemming van die krachten, aanzag men als een dolkstoot die in de rug gestoken was van het Duitse leger, waardoor het smadelijk de nederlaag had geleden. Nederlaag kon Von Galen in de eerste maanden niet over zijn lippen krijgen. Hè. Dat kon niet. Hè. Hij was helemaal van de kaart. En waar ging hij naartoe? Naar de Waterburgt in Dinklage. Hij heeft daar weken verbleven om te bekomen van wat er gebeurd was. Hè. Die fameuze nederlaag van de Duitse legers. Hij kon dat niet vatten. Hij ging als het ware zijn wonden likken in zijn thuis in de Burgt Dinklage. Om daar een beetje te bekomen van alles wat er gebeurd was. En heeft nooit aanvaard dat het Duitse volk, gezamenlijk schuld zou hebben aan die Eerste Wereldoorlog. Dat is een positie die hij altijd heeft afgewezen. Later, na de Tweede Wereldoorlog, wat dan veel duidelijker was, heeft hij dat ook gedaan. Maar nu, na de Eerste Wereldoorlog, zei hij, nee, het Duitse volk heeft niet gezamenlijk schuld aan die oorlog. Dat was een standpunt dat hij altijd heeft afgewezen. Maar hij was natuurlijk enorm ook beangstigd door wat het verdrag van Versailles teweeg had gebracht met die grote herstelbetalingen en die bezettingen van sommige delen van Duitsland. Ook hij aanzag dat als een voedingsbodem voor toekomstige conflicten in Duitsland.
Ja, het zijn zaken waar we nog langer over zouden kunnen doorpraten, maar we zijn al een stuk op weg in ons uur. Waar ik ook zeker u over zou willen horen spreken, is in de periode, in het interbellum, wordt hij kardinaal, wordt hij bisschop. En dan zijn verdiensten, of waar hij uiteindelijk heel bekend voor zal worden, is zijn verzet tegen de praktijken van de nazi's. Zou u kort ook daarover willen vertellen? Want dat is toch een stuk dat we zeker niet willen missen.
Inderdaad, want als er een reden is waarom hij zalig verklaard is, of waarom hij een grote figuur is geworden, dan is het omwille van zijn verzet en ook omwille van zijn fameuze preken tegen bepaalde praktijken van de nazi. Von Galen wordt bisschop gewijd op 28 oktober 1933. Precies in 1933 nemen de nazi's de macht in Duitsland. Het was een heel bijzonder woelige periode. Von Galen was niet de eerste keuze, maar hij was de derde keuze. Twee vorige kandidaten wezen het de vraag om bisschop te worden af, omwille van gezondheidsredenen. En uiteindelijk, Von Galen stond wel op de lijst van verschillende bisschoppen van Duitsland en ook van het kapittel van Münster, maar uiteindelijk is hij dan toch bisschop geraakt doordat Paus Pius XI hem weer op de lijst had geplaatst als bisschop van Münster. 28 oktober 1933. Er is pas een concordaat gesloten tussen Hitler en het Vaticaan. Dat concordaat had maar tot doel in de ogen van Hitler om zand te strooien in de ogen van de internationale gemeenschap. En binnenshuis om de katholieken binnen te krijgen in de nazi-partij. U moet weten, heel die toestand in 1933 was bijzonder complex. Hitler was de sterke man, maar waar stond hij voor? Wie hoorde bij hem? Hitler probeerde met alle macht ook het katholieke deel van zijn bevolking, het Münsterland, probeerde hij te overtuigen. En dat was allemaal zeer complex en zeer vloe in die eerste tijden. U moet weten, tijdens de bisschopswijding van Von Galen waren de SA aanwezig in het middenschip van de Dom van Münster met hun SS-vlaggen. Dat was, wij zouden dat nu aanzien als een provocatie, zeggen. Ga weg met die vlaggen. Maar dat was zo complex die tijd. Zij wilden daar ook aanwezig zijn, precies om te tonen, kijk, ook wij, SA, ITER en Nazi-partij, wij zijn niet tegen de katholieke kerk. Jullie horen bij ons en wij zijn niet tegen u. Maar dat was allemaal bijzonder complex. Als eerste van de nieuwe Duitse bisschoppen moet Von Galen een eed van trouw gaan afleggen in Berlijn. En legt die af in de handen van minister-president Göring, minister-president van de staat de Pruisen. En die eed die hij heeft afgelegd, heeft voor hem altijd een zwaarwichtige betekenis gehad. Heel kort na het aantreden van Hitler in 1933, is het reeds Von Galen die ziet en doorheeft dat met die nazi-ideologie en niet ver geraakt. Integendeel, dat dat iets is wat katholiek niet kan. En dus van bij het begin keert hij zich niet zozeer tegen de persoon van Hitler, maar tegen de nazi-ideologie. Die nazi-ideologie verwerpt hij van bij het begin. Het is een nieuw heidendom, zegt hij. Dat is iets dat onverenigbaar is met het katholieke geloof. Hij zal later gelijk blijken te hebben, want altijd maar weer wordt duidelijker wat die nazi's eigenlijk bedoelen met hun nieuwe ideologie. De ideologie van ras, ideologie van afstamming en zo, dat is niet compatibel met het katholieke geloof, schrijft Von Galen in een van zijn eerste herderlijke schrijven, omdat daar respect gevraagd wordt voor elke mens. En dat wordt een van de basisprincipes van zijn beleid en van zijn leidinggeven als bisschop. De respect voor de individu, respect voor de mensenrechten. Zoals ik al heb aangegeven, een van zijn grote punten is precies: de Duitse staat moet rechtvaardigheid, moet gerechtig zijn voor al zijn onderdanen. Hij komt in conflict, stilletjes aan, met de Duitse bezetter, die in de andere landen een regime invoert, maar ook nu blijkt dat de propagandamolen in Duitsland bijzonder efficiënt werkt en ook voor de gewone Duitsers weinig of geen informatie doorgeeft dan de bedoelde propaganda. Onze Clemens August von Galen blijft patriot, blijft Duitser in hart en nieren, maar toch heeft hij de moed om in 1941 drie bijzondere preken te houden in de stad Münster. omdat meer en meer duidelijk wordt waarvoor die nazi-ideologie staat. Er worden bij massa's kloosterlingen, zusters, broeders, paters verdreven uit hun kloosters. Om redenen dat ze moeten plaatsmaken voor Duitse gewonden en slachtoffers. Dat is een drogreden, maar ze worden verbannen uit het Münsterland. Ze worden verbannen uit hun geboortestreken, uit hun ontstaan. Dat is onbegrijpelijk hoe daar gehandeld wordt. En zijn derde en zijn laatste preek gaat dan vooral over de fameuze euthanasie-kwestie in Duitsland. Je moet weten, de nazi-ideologie had het niet voor het mensonwaardige leven. Er bestaat, zegden ze, een mensonwaardig leven waarvoor wij, de gewone Duitsers, opdraaien. Wat moeten we dus doen? Dat mensonwaardig leven verdient niet om te leven. Wij moeten dat uitroeien. Met alle middelen die we hebben. En daardoor wordt er een euthanasieprogramma opgesteld in Berlijn. In de Tiergartenstraße is het hoofdkwartier van dat euthanasieprogramma gevestigd. Tiergartenstraße 4. En die euthanasieactie krijgt de naam de T4-actie. Wat is de bedoeling? Psychiatrische patiënten te elimineren. Want dat is mensonwaardig leven, wordt er gezegd. Dat is niet waard om te leven en dat is een smet op het mooie Duitse Arische ras. Dat kunnen we niet verdragen en dat moet geëlimineerd worden. De T4-actie in Berlijn stelt lijsten op van patiënten die afgevoerd moeten worden. En men voert ze af in bussen waar ze vergast worden. Zo zijn er bijzonder veel psychiatrische patiënten vermoord eigenlijk, die totaal onschuldig waren, die niets misdaan hadden, die alleen krankzinnig waren. Psychiatrische patiënten die door de Duitse staat niet geacht werden om te blijven leven, maar geëlimineerd moest worden. En in een van de preken heeft hij het daarover. Dus bij hem in de buurt van Münster is er een transport geregeld voor psychiatrische patiënten die afgevoerd moeten worden naar een bepaald oord waar ze vernietigd zullen worden. Dat is de aanleiding tot die fameuze preek tegen euthanasie van von Galen. Maar die context moet je ook heel goed in onze ogen hebben. 1941 zijn we. De oorlog is belangen niet verloren voor de Duitsers. De oorlog is op zijn hoogtepunt. De Duitsers zijn in België, ze zijn in Nederland, ze zijn in Frankrijk voor een groot deel, ze zijn verbonden met Italië, ze zitten in de Balkan, ze zitten heel West-Europa bijna. En het grote offensief tegen Rusland is begonnen. Dus iedereen wordt geacht van mee te spelen in de grote patriotistische stroming die er moest zijn voor dat Duitse leger. De Duitse jongens moesten gaan vechten naar Duitsland en naar Rusland beter, tegen de communistische vijand, tegen het bolsjevisme. En dat werd aanzien door vele katholieken als de ultieme vijand. Men moest het bolsjevisme, men moest het communisme gaan bevechten. En midden in die context vindt die bisschop de moed om tegen de praktijken van de nazi's in te gaan. En die fameuze euthanasieactie te veroordelen. Dat is ongehoord. Hè? U moet zich die stemming meemaken in dat Duitsland van die tijd. Dus patriotisme in elk huisgezin. Er zijn 1 of 2 soldaten die vechten aan het front, die tegen de Russen vechten. En men kan dus het niet hebben dat er een dissidente stem is. En die dissidente stem was von Galen. Met zijn openbaring waarvoor het Duitse systeem eigenlijk stond. Dat was een shock in Duitsland. De geallieerden hebben zijn preken dan ook enorm vermenigvuldigd. En ook in Duitsland zelf, door bepaalde universitaire kringen, werden zijn brieven gepolycopieerd en werden verspreid, ook aan het front. Maar dat werd dus aanzien als een grote oorzaak van verval. Men mocht de strijdkracht van het Duitse leger niet aantasten door zulke acties te ondernemen. Von Galen zelf is niet aangepakt omwille van zijn actie tegen de nazi's, tegen zijn fameuze preken, maar verschillende van zijn priesters heeft men wel opgepakt. Er zijn ongeveer 20 priesters van zijn bisdom die opgepakt zijn en die in plaats van hem de dood zijn gestorven in de concentratiekampen.
Men durf hem niet op?
Men durf hem niet aanpakken, omdat natuurlijk het beeld was: Hitler moet een soort vader zijn van de natie. En hij kon het niet hebben dat een groot deel van zijn volk, het Münsterland, dat tegen hem was. Dat kaderde niet in het beeld van de vader die Hitler moest zijn voor dat ganse Duitsland. En dus men heeft hem niet aangepakt. Hitler zei: we gaan hem na de oorlog aanpakken. Na de oorlog rekenen we af met deze staatsvijandige man. Maar in de plaats daarvan, iedereen die de polycopie had gemaakt van de preken, werd opgepakt. Hè. En dat is een heel groot drama geweest voor Von Galen, dat er zoveel priesters van zijn bisdom in de plaats van hem de concentratiekampen zijn binnengegaan om daar te sterven voor het feit dat hij had gedaan.
Er rest ons nog een drietal minuten. Misschien zou je toch nog, omdat het toch wel de moeite is voor de luisteraars om kardinaal Von Galen zelf aan het woord te horen, een klein fragmentje kunnen voorlezen uit zijn derde en meest beroemde preek.
Ik lees uit de derde preek die hij gehouden heeft in de Lambertikirche in Münster op 3 augustus 1941. Naar door mij ontvangen berichten zal in de loop van volgende week een groot aantal patiënten van de provinciale zorginrichting Mariental bij Münster als zogenaamde improductieve volksgenoten naar de inrichting Eiberg worden overgebracht, om dan spoedig, zoals na zulke transporten uit andere inrichtingen is gebeurd, volgens algemene overtuiging opzettelijk van hun leven te worden beroofd. Daar een dergelijke handelwijze niet alleen in strijd is met de goddelijke en natuurlijke zedenwet, maar ook als moord bestraft moet worden volgens paragraaf 211 van het wetboek van strafrecht, doe ik volgens paragraaf 139 van het wetboek van strafrecht als mijn plicht nakomend aangifte en verzoek de bedreigde volksgenoten onmiddellijk door optreden tegen die instanties de wegvoering en vermoording beogen, te beschermen en mij van de genomen maatregelen op de hoogte te stellen. Nee, niet om redenen van medische aard moeten zulke ongelukkige patiënten sterven, maar omdat ze naar het oordeel van de een of de andere instantie, naar het attest van de een of andere commissie, het leven onwaardig geworden zijn. Omdat ze volgens dit attest tot de improductieve volksgenoten behoren. Men is van oordeel, omdat ze geen goederen meer kunnen produceren, dat ze zijn als een oude machine die niet meer loopt, als een oud paard dat ongeneeslijk kreupel is geworden, als een koe die geen melk meer geeft. Wat doet men met zo'n oude machine? Ze wordt tot schroot verwerkt. Wat doet men met zo'n kreupel paard, met zo'n improductief stuk vee? Nee, het gaat hier om mensen. Het gaat hier niet om machines. Het gaat hier niet om een paard of een koe, waarvan de enige bestemming is de mens te dienen, voor de mens goederen te produceren. Nee, het gaat om medemensen, onze broeders en zusters. Arme mensen, zieke mensen, improductieve voor mijn part, maar hebben ze daarom het recht om te leven verbeurd?
Gerwaarde, heel hartelijk bedankt. De mensen die geïnteresseerd zijn in het boek over de kardinaal kunnen altijd Radio Maria contacteren en we zetten het zeker ook op de website, zodat iedereen het kan vinden. Heel hartelijk dank voor uw komst en graag tot ziens.